Allemaal hartelijk welkom hier in de kerk en ook thuis bij de livestream. Fijn dat u er bent en dat u meeluistert. We gaan vanavond weer stilstaan bij Gods woord en het is ook fijn als je bent dat het orgel speelt. Een kwartier voordat we beginnen speelt het orgel meestal wat koralen, om stil naar te luisteren. Dat geeft altijd weer gedachten. We gaan ook eerst samen zingen en dat doen we op Psalm 68 en daarvan het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. Gij zult hen, daar geen glans verschijnt, als rook en damp die ras verdwijnt, verdrijven en doen dolen. Goddeloze volk wordt haast tot as. Ik zal voor uw oog vergaan als was. Dat smelt voor gloeiende kolen. 68 vers 1. Geliefden, ik wil met u lezen uit de Bijbel en weer opnieuw uit de brief aan de Efeziërs, het zesde hoofdstuk. En ik begin te lezen bij vers 10 en ik lees door tot en met vers 17. En dan de volgende keer, als de Heer dat geeft, lopen we dan vanaf vers 18 tot en met vers 24. En dan zijn we aan het einde gekomen van de brief aan de Efeziërs. Nou, we hebben begrepen dat het coronavirus nog wel een tijdje door zal gaan. Dus ik hoop dan ook daarna weer verder te gaan. En mijn gedachten zijn om dan daarna misschien iets uit het Oude Testament te behandelen. En ik denk dan aan Simson. Althans, Gods werk met Simson. En dan gaat het vooral in die geschiedenis om twee dingen. Eén, om Gods heilsgeschiedenis. En twee, de grote betekenis niet alleen van de gave van het geloof, want Simson was een bekeerde man, een kind van God, maar ook om de beoefening. Hè? Hoe komt het nou dat Simson naar een hoer gaat? Hoe kan een bekeerd mens naar een hoer gaan? Hoe kan dat nou? Dat kan alleen omdat het geloof niet wordt beoefend. En hoe komt het dat Simson aan het einde van zijn leven zegt, mijn ziel sterven de doden met de Filistijnen. Daar komt dat het geloof wel functioneert. En dat dat geloof dus, het leven ook van Simson, dat ging op en neer. Bij Legi is het sterk. Maar ook zijn de andere momenten waar het niet functioneert. En dan gebeuren er erge dingen. En als we het geloof niet hebben, ook als het niet functioneert, dan gebeuren er hele erge dingen. Dan zijn we allemaal in staat om over lijken te gaan. Zo zit een mens nou in elkaar, ook na ontvangen genade. Maar goed, dat is allemaal gedacht. Dus u iets anders heeft of wilt aanreiken, dan kunt u dat ook mij appen of mailen of zo. Dan zal ik daarover nadenken. Maar dat was mijn plan voor het toekomende. We gaan nu eerst lezen uit Efeze 6 en dan beginnen we bij het 10e vers. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Tot zover. Geliefden, we staan vanavond stil dus bij Efeze 6. En daarvan de versen 10 tot en met 17. Dat gaat over de geestelijke strijd. Hoe staan wij in het leven en hoe zien wij het leven? Daar heeft u natuurlijk allemaal wel een idee over. En sommigen zeggen, nou, ik zie het niet echt heel erg positief in. Als je nadenkt over de toekomst en over wat er na deze coronaperiode allemaal zal komen, dan kan bange vrees ons hart wel eens vervullen. Je zult maar een kledingzaak hebben of een schoenenwinkel, nou dan is die zaak denk ik op een bijna failliet gegaan door het tekort aan koopkracht enzovoorts. Dat zijn moeilijke problemen. Ook als we het coronavirus hebben gehad en misschien daar weer beter van zijn geworden, maar toch nog alle de nasleep daarvan hebben in ons lichaam. En als we ziek zijn, dan geeft het allerlei problemen. Aan de andere kant merk je ook dat mensen toch langzamerhand, nu het toch wat minder lijkt te worden, weer allerlei plannen gaan maken. Vakantie komt er weer aan, de zomermaanden, alhoewel het natuurlijk voor de tijd van het jaar nog wat koud is. Je kijkt ook weer eens naar de tuin, je ziet de dingen ook weer een beetje bloeien, alhoewel alles wat laat is dit jaar. En zo hebben we allemaal wel een idee over ons leven. En als ik me nou niet vergis, dan leven we in deze westerse wereld en in dit land toch in vergelijking met mensen bijvoorbeeld in Afrika of in Rusland of in andere delen van de wereld best wel redelijk rustig en welvarend. Natuurlijk, we hebben de coronavirus, maar och, ja, we hebben het toch ook eigenlijk wel fijn. En s'avonds drinken we nog eens een glaasje. We nemen nog eens een stukje kaas. En eigenlijk zouden we het zo met onze kinderen, met onze familie, wel een heel lang kunnen volhouden. Dat is eigenlijk wel het leven van een gemiddelde Nederlander. En langzamerhand ook wel van het gemiddeld kerkmens. Dat we het hier op aarde eigenlijk best wel heel fijn vinden. Dat merk je ook wel als je bij een dokter spreekt. Alle mensen die bij een dokter komen willen graag beter worden. Ja, de beste middelen hebben we daarvoor, dat mag ook. Maar dat is dan toch ook wel zo ongeveer het enige waar we mee vervuld zijn. Je merkt ook bij jezelf. Ziek wordt, dan wil je allemaal weer beter worden. Want we willen zo graag dat, ja, nou ja, misschien dat welvarende leven voortzetten. Ja. Op zich is dat natuurlijk niet mis, niet verkeerd. En toch, ja, daar ontbreekt natuurlijk wel iets aan. En dat is dat we op reis zijn naar een eeuwige bestemming. En dat de Heer tegen zijn kerk zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dat apostel Paulus tegen Timotheus, zijn geestelijke zoon, die ook dient in Efeze, schrijft en zegt, strijd de goede strijd des geloofs. En dat apostel Paulus aan het eind van zijn leven zegt, niet van, wat heb ik toch een fijn leven gehad, wat heb ik toch veel brieven geschreven, wat heb ik toch veel kerken gesticht, wat ben ik toch overal geweest, in Rome en in Syrië en in Turkije en ik heb al die steden, wel allemaal mooie dia's en boeken en, nee. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Dus die apostel ervoerde het leven als een worsteling. Een worsteling richting het einde. Nou, dat schrijft hij nou vanavond ook aan de Efeziërs. En dat staat ook in de brief aan de Efeziërs. Het is onderwijs voor de kerk van alle eeuwen. Wat dus dat oprechte christenleven uiteindelijk is, dat leven van Abel, van Abraham, van Isaac, van Jacob, van Petrus, van Johannes, van Paulus. Voorts, broeders. Daar begint de apostel mee in vers 10. Voorts, mijn broeders, de gelovigen. De broeders vallen de zusters dus bij. En hij spreekt ze aan. En dan gaat hij, eigenlijk komt hij nu aan het slot van zijn brief. En we hebben gezien dat het in deze brief gaat over het geloof. Over de verlossingsboodschap, hoofdstuk 1 tot en met 3. We hebben gezien dat het gaat over het christelijke leven en dat dat leven van belang is voor ons persoonlijk, voor ons huwelijk, voor ons gezin, voor ons maatschappelijk leven. En dat bij al die verbanden waarin we functioneren en leven er een norm, een voorbeeld is en dat is Christus. He, dus dat leven van Christus wordt gestald in ons leven, in ons huwelijksleven, in ons gezinsleven, in ons maatschappelijk leven. We worden iedere keer bewust, hoe zou Christus dat doen? Dat is de norm die Paulus aanlegt. En dan komt hij tenslotte richting het einde van zijn brief. En dan komt hij bij een heel belangrijk thema in het christelijke leven. Dat is namelijk strijd. Er zijn verschillende thema's. Een belangrijk thema is gemeenschap. Gemeenschap met God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Een ander thema is navolging. De Heer Jezus zegt keer op keer in de Bijbel, volg mij. Zijn voetstappen drukken. En weer een ander thema wat we ook in de Bijbel tegenkomen. Dat is gemeenschap, navolging, gehoorzaamheid. De vrouw is onderdanig aan de man en de man heeft zijn vrouw lief en samen zijn ze onderdanig aan Christus. En hier in dit gedeelte gaat het dan aan het slot over strijd. De worsteling. De worsteling met de zonde, maar ook de worsteling met de duivel. De tegenstand bieden tegen de vorst der duisternis en tegen de zonde. Voorts dan mijn broeders. Dus mijn broeders. Dat betekent dat Paulus zelf die strijd ook kent. Hij praat dus niet, en dat kom je natuurlijk ook wel tegen, mensen die ja, de grootste verhalen houden over iets waar ze zelf geen verstand van hebben. Dat kom je in het maatschappelijk leven tegen. Ja, hele pijnlijke omstandigheden soms, hè. De mensen hebben een kind verloren en dan komt er iemand op bezoek en zegt, ja, bij mij een neef is dat ook eens gebeurd. En die begint dan een heel verhaal te houden over een neefje van hem of zo. Terwijl hij zelf niet eens weet wat het betekent. En dan denk je, ja man, je praat nou wel, maar als een blind over kleuren. En kom je het gewone leven tegen, kom je de kerk ook tegen. Ja, je hebt mensen die praten over het geloof en over de wedergeboorte en over Christus. Alleen ze hebben er zelf geen deel aan. Nou, dat soort gedachten, die kom je bij Paulus dus niet tegen. Hè? Wat Paulus onderwijst, dat heeft hij zelf ondervonden. Vandaar, daarom, mijn broeders. Word krachtig in de Here. Dus voordat hij nou over die strijd begint, vertelt hij eerst hoe hun houding daarbij moet zijn. We kunnen natuurlijk beginnen bij de boze wereld en de erge duivel en de boze hart en zo. Maar Paulus begint met het onderwijs over hoe onze gesteldheid daarbij moet zijn. En let dan op, dan zegt hij niet van, ja, ik hoop dat u kracht krijgt. Nee, word krachtig in de Here. En in vers 11 zegt, doet aan de hele wapenrusting. En in vers 13 daar zegt hij, neemt aan de gehele wapenrusting. Dus Paulus komt met bevelen, imperatieven, de bevelende wijs. Dus in die strijd die hij tekent is het nodig dat we kracht ontvangen en dat we daar ook naar staan. En dat we daar ook verlegen om zijn, om kracht van boven. Niet om kracht van mensen, maar kracht van de Here. Dat is nodig. Want anders dan loopt die strijd tegen de duivel en tegen de zonde op een teleurstelling uit. Vandaar dat Paulus begint met, word krachtig in de Here. Dat is ook weer belangrijk dat dat staat. Daarmee bedoelt de apostel, word krachtig vanuit de krachtbron, vanuit de oorsprong waar die kracht vandaan komt. En met Here bedoelt hij altijd Heer Jezus, de Kyrios. Dus dat we krachtig worden in de verbondenheid en in de geloofvereniging met Hem. Daar komt die kracht vandaan. Het is dus niet zo dat God in de kerk geestelijke geweldenaars hebben, hè, geestelijke boksers en geestelijke weet ik veel wat voor mensen. Die zijn er niet. In de kerk heeft God krachtige mensen die leunen en steunen op Christus. En dat is een hele wonderlijke kracht. Want daar lezen we van in de brieven aan de Korinthe, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Uit die middelaar, uit die leidende middelaar, daaruit ontvangen de kinderen Gods kracht tegen de Satan. Want u weet allemaal waar Satan het heeft verloren. Die heeft het verloren op Golgotha. Waar de Heer Jezus leidt en zegt, daar heeft de duivel het verloren. Hij zou dus, heeft hij het gewonnen? Nee, heeft hij het verloren. Daar moest hij tenslotte capituleren toen de Heer Jezus zei, het is volbracht. Nou, toen hadden ze in de hel geen feest. Ik bedoel dat echt eerbiedig. Toen ging er een schreeuw door de hel, ze hebben het verloren. Een wanhoopskreet. De Heer Jezus had overwonnen. Kracht en zwakheid. In de Here en in de sterkte zijn er macht. Kijk, zegt Paulus. In Christus. Daar openbaart zich een enorme kracht. Kracht die de duivel heeft overwonnen op Golgotha. En ook een kracht van de opstanding. U weet, de opstanding is de overwinning op de dood. Een kracht De dood die niemand kon overwinnen, maar die Christus overwon in zijn opstanding. Dus dat is de krachtbron. Daar begint Paulus mee. Christus, daar begon hij ook bij het huwelijksleven mee, ook het gezinsleven, het maatschappelijk leven. Ook nu weer in die geestelijke strijd. En dan gaat Paulus verder. En dan zegt hij, er is een wapenrust, een panoplia in het Grieks. Een goddelijke wapenrusting. Opdat je daarmee kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Dus in die strijd moet je gewapend zijn. En die wapens zijn nodig omdat die tegenstander een hele listige tegenstander is. En list betekent dat hij 101 manieren heeft om ook die geloven in Efeze tot struikelen te brengen. Dat zien we de hele Bijbel door. De duivel heeft een hele partij pijlen op zijn boog. In de tijd van Abel en Kaga, en Abel heeft die Kain vermoord, dus dat kan de duivel ook doen. Dat is de duivel in zijn woedende en briesende kracht. Maar de duivel kan ook verleiden. Dat kom je ook door heel de Bijbel tegen. De fariseeën en de schriftgeleerden die verleiden het volk. En zo komen we de duivel op allerlei manieren te listig omleiden. Ook daar in die wereld van Efeze. Die mensen die dus uit het heidendom komen, en dan begrijpt u wel. Nou ja, misschien hebt u toen u jong was ook wel naar bepaalde vormen van muziek geluisterd die in uw hoofd zijn blijven zitten. En dat komt dan zo af en toe weer eens terug. Als je nu door de Albert Heijn loopt en zo, dan hoor je van die deuntjes. En het komt dan zomaar terug, listige omleiding. Daar hebben we heel wat op zijn boog om mensen van God af te halen. En daarom moet u sterk zijn in de Heer. Om tegen die listige omleidingen te kunnen staan. En we hebben die strijd niet tegen vlees en bloed. Paulus bedoelt, je hoeft niet met je collega's en met je buren te gaan bekvechten. Kijk, we hebben wel vaak de ideeën. Dat als we, ja, die strijd, dat zijn dan de mensen die naar de kerk gaan, die naast ons wonen, tegenover ons wonen, enzovoorts. Nou, zegt Paulus, doe dat nou maar niet. Ga nou maar geen ruzie aanhalen met de mensen om je heen. Want dat, dan ontstaat er geen goed gerucht. Integendeel, ontstaat er een verkeerd vlees en bloed, gewoon met mensen bedoelt hij, met medemens. Daar zit nou in de eerste plaats het kwaad niet. Dat kan natuurlijk wel, want die mensen kunnen ook bepaalde opvoeding, een bepaalde manier van leven hebben, waar we het niet mee eens zijn, die onbijbels is. Maar zoek nou niet in die mensen in de eerste plaats het verkeerde. En dat doen wij natuurlijk wel graag. Hè? Ja, je ontmoet iemand en ja, die gaat niet naar de kerk en die bidden niet voor het eten. En ja, dat zullen dan wel hele slechte mensen zijn. Nou, Paulus zegt, nou, vinden die brieven van Paulus en de preken van Paulus toch iedere keer weer de gedachte van, het zijn wel medereizigers naar de eeuwigheid. En aan de ene kant heb je distantie, afstand. Aan de andere kant zou je ze toch ook graag mee willen nemen. Mee willen nemen in dat, ja, in die Bijbelse boodschap. Dus ga nou niet ruzie maken met de mensen om u heen, maar let op de overheden, machten, geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw en de geestelijke boosheden in de lucht. Wat bedoelt Paulus? De verklaringen verschillen wat van mening. Sommigen zeggen dat hij daar boze engelen mee bedoelt, engelenmachten, duivelse machten. Anderen denken ook wel aan dat Paulus meer bedoelt de Romeinse overheden, die dus later, rondom het jaar 100, de christelijke kerk heel erg vervolgd hebben. Dus de overheidsmacht en dan de goddeloze overheidsmacht. Hoe we dat moeten uitleggen, dat is wat verschil van mening over, maar het gaat in ieder geval over een vijand die Paulus op vier manieren wil omschrijven. Overheden, machten, geweldhebbers der wereld en geestelijke boosheden. En in al die vier begrippen wil Paulus iets aanduiden van de alomtegenwoordigheid eigenlijk van die vijanden en ook hun ontzettende macht. Je komt die macht tegen toen in Efeze. Die mannen hadden, voordat ze christen werden, in toverboeken zitten kijken. En als je nou je hele leven groot bent geworden bij toverboeken, en je bent dan tot het geloof gekomen, dan zitten natuurlijk die restanten van die toverboeken nog in je hoofd. Lees ook in Handeling dat ze die boeken zijn gaan verbranden. En als het dan weer moeilijk wordt, dan komen die dingen uit die toverboeken toch weer boven. En dat heb je meegekregen vanuit je opvoeding. En Paulus bedoelt, pas daarvoor op. Voor die duivelse gedachten. Kijk, wij leven in een tijd dat sommige mensen, dat is allemaal onzin, allemaal flauwekul, maar dat is niet zo. De duivel is geen onzin. Zwarte magie en zo, dat is geen onzin. Dat is echt waar. En duivel oefent macht uit in deze wereld. En hij heeft mensen in zijn greep. Sommigen in de welvaartsgreep. Ander in de greep van de drugs. Weer ander in de greep van occulte gedachten. Weer ander in de greep van de reïncarnatie. En weer andere mensen in de greep van dat er geen God bestaat. En zo heeft de duivel greep op mensen. En zo heb je ook, heeft hij ook de greep dat, ja, sterven, och, je leeft een poosje en dan word je oud en dan ga je sterven. Ja, tegenwoordig met corona, waar maken we ons eigenlijk druk om, hoor je sommige mensen zeggen, want je leeft. En sterven hoort gewoon bij het leven. Ja, je gaat een keer dood. Er wordt zo sommigen heel makkelijk over gesproken. Gemeente, dat is echt onbijbels hoor. Sterven is de ontmoeting met God. Dus Paulus zegt, pas op voor die geest die in de lucht hangt. Die tijdgeest waar we allemaal in functioneren. En waar de duivel op allerlei manieren een rol in vervult. En die heel erg diep doordringt in ons leven. Daar moeten we oppassen. En daar moeten we onszelf rein in bewaren. En hoe moet dat dan? Wel, zegt Paulus, neem dan de hele wapenrust Gods. En wat die wapenrust doet, horen we zo. Opdat gij kunt weerstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende staande blijft. Nou, Paulus neemt het beeld en zegt, kijk, als het nou heel hard waait. En je staat op de dijk in Westkapelle in Zeeland. Windkracht 8, 9, dan val je om. Dat hou je niet. Nou, zo is het nou ook met de duivel. Als je daarin begeeft en begint ontzettend te waaien. En die duivel die ontzettend veel invloed uitoefent, dan valt de mens. Ja, de wereldse mens. Nee, ook Gods kinderen. Dus je hebt een wapenrusting. Je hebt een bescherming nodig tegen die enorme kracht die de Satan ontwikkelt. En vandaar doe die wapenrusting aan. Die Satan die waait rond en die stormt. En die mensen in zijn greep. De een in de greep van de wereld, van het geld, van seksualiteit, van de computer. En nou ja, je kunt het allemaal wel invullen. Maar één ding, dat is de wapen. Hoe ziet die wapenrusting eruit? Wat zijn nou de wapens die Christus aan zijn kerk geeft, die hij trouwens zelf heeft tot stand gebracht? Want dat moeten we altijd nummer 1 zeggen. Hè? Los van Christus zijn we niks. Gemeente, stellen we helemaal niks voor. Dan kunnen we ook voor God niet bestaan. En dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dus het eerste en het voornaamste wat in ons leven de plek moet krijgen. Ken ik nu de Heere Jezus? En heb ik hem nou nodig als ik 's ochtends wakker word en als ik 's avonds ga slapen en... Ja, wie moet mij staande houden? Moet ik dat zelf doen? Of moet ik dat door andere mensen doen? Nee, Christus houdt zijn kerk staande. Want hij bleef zelf staande toen de duivel op hem aanviel. En zo ook houdt hij zijn kinderen samen. En hij houdt ze samen door een levend geloof. En hoe komt nou dat staande blijven? Wat zijn dan de wapens die Christus geeft? Paulus noemt de 6. En dan heeft hij een beeld van de Romeinse soldaat. We gaan er zelf over nadenken. Hier is een soldaat hè, in het leger. In de Romeinse legioenen zien we daar staan. Een helm op. Een panzer voor. Schoenen aan om lange marsen te kunnen nemen. en een gordel omheen om zijn kleren bij elkaar te houden en een groot schild om allerlei pijlen achter te kunnen weren. Zo moet je dat voorstellen. En dat beeld, dat kennen die mensen in Efeze wel, want die soldaten liepen ook in Efeze over de straten. Dat waren de beheersers van die tijd. En er kon wel eens wat gebeuren in zo'n stad en dan was er een relletje of wat oproer en dan kwam er zo'n groepje soldaten aan en iedereen vloog weg. Want die mannen hadden een zwaard bij zich en nou, iedereen die hen voor de voeten kwam, die staken ze. Dat waren geen geringe mensen, dat waren mensen met enorme kracht. Nou, zo'n soldaat moet hij nou zijn. Dat is het beeld dat Paulus oproept. En dan gaat hij dat beeld ook concreet maken. En dan begint hij. En dan vult hij dat natuurlijk geestelijk in. Dat begrijpt hij. Hij neemt dat beeld, zodat je als het ware een voorbeeld hebt. Die een soldaat staan, die de orde moet bewaren, tegen de vijanden moet vechten. En dan de lendenen, dat is je dijen en zo, waar je kleren zit. Dat moest je dan, die soldaat had lange jassen aan, die moest je dan opstropen. En dan je gordel en dan bond je dat zo samen. En waarom deed je dat? Nou, om heel snel te kunnen marcheren. Om heel vlug overal te kunnen zijn. De lendenen om God en waarmee moet nu een gelovige snel en waarin moet hij vaardig en moet hij kundig zijn? Nou, hij moet dat evangelie en dan de lenden om God met de waarheid. Dat is het eerste wat hij altijd bij zich moet hebben. Zoals een soldaat altijd zo'n gordel aan moest doen, want dan zei de hoofdman, alarm! En dan stoven ze de kazerne uit. En dan herstelden ze de orde in de stad, tot dan gingen ze de vijand gingen ze mee vechten. En zo moet een christen bereid zijn om dat evangelie van Christus als het ware uit te dragen. En hij moet ervan doordrongen zijn dat dat de waarheid is. Het is de enige echte waarheid. Alle andere dingen die zijn of ten dele of leugenachtig of weet ik veel. Dat evangelie van Christus die stierf tot mijn behoud en die opstond tot mijn zaligheid. Dat is het de waarheid. En alle andere waarheden zijn het niet. Dus dat is het eerste wat Paulus zegt. Dat zegt hij ook tegen zichzelf natuurlijk. En dat zeggen we ook tegen elkaar. Wat hier in de Bijbel staat is de waarheid. En dan zal de kerk omvallen, al zal de halve wereld roepen, dat is onzin, en weet ik wat meer. Dit is de waarheid. Daar gaan we, en dan zeg ik een heel sterk woord, voor die waarheid van de Bijbel, dat de Heer Jezus de enige redder is, daar moet je bereid zijn voor te sterven. Ja, als er dus een schietende persoon aankomt, is de Heer Jezus de zaligmaker, ja of nee? Dan zeg je ja. En Paulus ook gedaan, in Rome ook gezegd tegen Nero. Ben jij van plan om alleen maar die Christus te dienen en niet de Jupiter en zo, wil je daar niet voor offeren? Dat kost je leven, man. Jezus het enige waarheid. Anders niet. Nou, er zijn heel wat christenen die zijn daarvoor, hebben hun leven gelaten. Guido de Bray en vele anderen. De waarheid is waar. Het is geen fabel. Nou, dat moet heel diep in ons zijn, want anders kunnen we de duivel niet weerstaan. Met alle vragen die u heeft, u moet naar die Bijbel, de waarheid van het evangelie. Het is geen fabeltje, echt niet. En dan in de tweede plaats, dan heeft Paulus het over dat we het borstwapen van de gerechtigheid. Wat bedoelt Paulus? Het borstwapen, dat is het harnas. En daarmee werd zo'n soldaat, als de tegenstander daar werd hij beschermd. En zijn hart, en zijn longen, en zijn nieren, zijn vitale delen. En als je daar iemand in kon raken in zijn hart, dan stierf hij. Nou, wat is nou de bescherming van een christen? Dat is de gerechtigheid. Dat is dat hij iets in zich omdraagt. Wat in het Oude Testament Gods gerechtigheid, in het Nieuwe Testament de rechtvaardigheid Gods wordt genoemd. Dat is de wetenschap dat die recht staat voor God. De rechtvaardigheid Gods. dat die relatie met Adam en Eva, dat die relatie herstelt. Dus dat God niet een vreemde voor hem is en dat God niet iets ver of vaags voor hem is. Nee, God is een levende realiteit. Zoals bijvoorbeeld ook wij gedoopt zijn in de naam van God de Vader. En dat betekent dat God de Vader zorgt. Die zorgt voor u. In de tweede plaats dat wij gedoopt zijn in God de Zoon. En die verlost ons en verder niemand. En in de derde plaats dat wij gedoopt zijn in naam van God de Heilige Geest. En die past die verlossing toe. Wij zijn dus helemaal afhankelijk van die drie-enige God. Dat is onze bescherming. Het evangelie is waar. En het evangelie biedt ons de bescherming. Kunnen we zelf niet. Dat je je grote noden mag schuilen achter de zorg van God de Vader. Heer, u zorgt toch. U heeft toch het roer in handen. Ik weet, dat is niet altijd makkelijk. Hè? Daar kun je ook niet altijd bij. En Paulus zegt het borstwapen van de gerechtigheid. Die verhouding met God weer is hersteld. En dan in de derde plaats voegt Paulus er nog iets aan toe. En dan heeft hij het over een aangenomen hebbende het de voeten, vers 15, geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie. Ja, bereidheid gaat het hier om. Zo'n soldaat, die de meeste mensen liepen in de oudheid op blote voeten. Vandaar dat ze eelt lagen op hun voeten hadden. Maar zo'n soldaat die moest natuurlijk lange afstanden lopen. Want alles werd zo'n beetje lopend dan. Behalve natuurlijk de ruiters. Maar dan had je schoenen nodig om je voeten een beetje te beschermen. En door die schoenen kon je dus lange afstanden lopen. En kon je ook over gevaarlijke wegen met scherpe stenen enzovoort lopen. En dan waren die soldaten bereid. Die konden voortbewegen. Dat maakte ook die Romeinse legioenen wendbaar en ook in de strijd. Daar hadden ze schoenen voor. Nou, zo ook, zegt Paulus, moet een christen, een gelovige bereid zijn, vaardig zijn, om in allerlei omstandigheden het evangelie in woorden en werken uit te dragen. Te laten zien in zijn omgeving dat ja, dat nou zo'n verborgen kracht is. Bereidheid. Daarmee geschoeid. Want het is het zo waar. Paulus zegt het ook zelf in Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij dat evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid in ieder die gelooft. En dan gaat Paulus weer verder. En dan lezen we in vers 16... bovenal aangenomen het schild des geloofs. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, die soldaat had twee schilden, een klein schild in het gevecht en een groot schild. Dat was een uitvinding van de Romeinen, hè, die trokken op. Dan stonden er zo van die soldaten naast elkaar, de slagorde. En dan hield men zo'n groot, zo'n ongeveer manshoog schild voor en die aan elkaar, dus daar kwam je nooit doorheen. En daar stond, achter stond er weer een rijtje soldaten en weer een rijtje soldaten. En zo hebben die Romeinse soldaten de wereld veroverd door de ontdekking van de slagorde. En dat die aaneengesloten, een soort ja, ijzeren wals eigenlijk. En men was dan beschermd achter zo'n schild. En wat is nou de bescherming van zo'n christensoldaat? Wel, het geloof. En wat is geloof? Een ander woord voor geloof is vertrouwen. Zo'n soldaat vertrouwde op zijn schild en op dat die huiden overheen, dat die giftige pijlen bleven erin zitten en zo. Maar een christen die heeft niet een geweer bij zich of een schild. Die heeft een vertrouwen op zijn God en op zijn zaligmaker. Dat is zijn geheime verdedigingslinie. Dat is die omgang met de persoonlijke omgang, dat persoonlijke vertrouwen op God en op de Heer Jezus. En zo staat hij sterk en zo kan hij die vurige pijlen van de Satan afweer. Alleen in dat vertrouwen, in dat schuilen bij de Heer. Bij u schuilen, lezen we ook in de Bijbel. En dan tenslotte wordt er ook nog gesproken over in vers 5, 16 over de schild des geloofs. En dan de helm der zaligheid, vers 17, wat is daar nou mee bedoeld? Nou, die helm die zit je op je hoofd. En die helm die beschermt het hoofd. En in dat hoofd, daar zitten onze gedachten. Daar zit ons brein. Het hoofd, dat is ook onze plek van eer. Hè? Daar lopen we mee, daar ademen we mee. Het is allemaal in ons hoofd. Heel belangrijk onderdeel van ons lichaam, het hoofd. En er staat een helm op. Nou, wat is nou de eer van een christen? Ja, dat is het evangelie. Dat dat de eer is. Dat we daaruit leven. En daarna ook leven. Dat dat een helm is in ons leven. Dus de helm functioneert bij een soldaat, zo ook het evangelie. En dan tenslotte het zwaard. Twee zwaarden. Vroeger eerst had men lansen, lange lansen. Die werden op een gegeven moment ingeruild, want u begrijpt allemaal wel, als je een lans hebt van 2 meter lang, een lange stok met een punt erop, en ja, de mensen komen dichtbij en heb je niet zoveel aan een lans. Dus wat ontdekten die Romeinen? Je moet ook iets bij hebben wat je in man op man gevechten kunt gebruiken. Dan hadden ze een lang zwaard, dat was een soort aanvalszwaard. En ze hadden ook een kort zwaard. En dat korte zwaard, dat kon je gebruiken. Dat was echt een van de allerkrachtigste wapenen. Het was een soort, ja, semi-automatisch pistool, zouden wij zeggen, met een hele reeks kogels. En vooral in de man-op-man gevechten, als ze dichtbij kwamen, gebruikten ze dat korte zwaard. Een heel scherp zwaard, en dat kon je dan eigenlijk in 1 keer, dat was ook een techniek die de Romeinen leerden, om met 1 klap een vijand buiten gevecht te stellen. En daarin waren ze ook gevreesd, dat korte zwaard. Ik teken even dat u even weet wat zo'n soldaat bij zich had. Hè? Onze soldaten mitrailleurs en granaatwerpers en antitankgranaten en noem maar op. Nou, zo'n Romein soldaat had een kort zwaard. En de man op man, was heel spannend, had hij het korte zwaard. Dat was een van zijn machtigste middelen. En dan kon hij soms in 1 keer buiten werking stellen, verslaan. Nou, zo hebben christenen ook een kort zwaard. En dat zwaard waar de duivel is vreselijk bang voor zijn. En wat hij moet leren hanteren, want dat was ook natuurlijk, zo'n soldaat moest daar heel lang op oefenen voordat hij zo'n zwaard goed kon hanteren. Wat is het zwaard van een christen? Nou, lees maar in de Bijbel. Ik lees in vers 17. Het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Ja, Gods woord. In dat woord verdiepen en als de Satan aanvalt, precies op het juiste moment, uit het oorlogsmateriaal van de Bijbel, het goede zwaard pakken. Je ziet het heel mooi bij de Heer Jezus. Als de Satan hem dan aanvalt, en dan komt de Satan met tekst, die zegt bijvoorbeeld, ja, in Psalm 91, spring maar gerust, want hij zal u op uw engelen dragen en zo. Dus er staat in de Bijbel, gij zult de Heer uw God niet verzoeken, Satan. En dan zou dat zitten, ja, als u mij nou aanbidt, dan geef ik u heel de aarde, en dan ga ik weg hier, dan heb u gewonnen. De Heer uw God zult gij dienen. En dan citeert hij gewoon de Bijbel. En dat lijkt voor ons begrip een beetje, ja, oppervlakkig. Maar het is helemaal niet. Daar is de duivel doodsbang voor. Het zwaard van het woord hanteren. In ons persoonlijk leven, in ons geestelijk leven. Hè. En Paulus heeft het zelf ook gedaan. En dat woord gebruikt. Iedere keer weer opnieuw. En Petrus en het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het zwaard van Gods woord. De Jezus heeft in 1 slag de Satan daarmee verslagen. En toen het klonk op Golgotha, het is volbracht. Nou, dat was het verlies van de duivel. Het zwaard van Gods woord. Nou, zo heeft de christen een strijd en zo heeft hij een wapenrusting. Hoe staat u nou in het leven? Wat is nou uw wapenrusting? Als u morgen weer, of vanavond in uw gezin bent, als u morgen uw collega's ontmoet, als je omgaat hebt met je vrouw of met je kinderen, je huwelijk, je man, of je familie, of je zit bij het sterrenbed van je moeder of van je vader, wat zeggen we dan? Nou weet ik wel, je kunt niet de hele dag lopen preken. Dat moet je ook vooral niet doen, vooral niet op je werk. Dat ze zeggen, nou daar heb je die preekman weer en die doet zijn werk slecht en die zit maar te praten over de Bijbel. Dat is mis. Maar weet u, gemeente, wat de Heer zijn kinderen leert? Een woord te rechte tijd. In die wapenrusting van zo'n geestelijke strijder. Die voetstappen van de zaligmaker. Om zo die geestelijke strijd te strijden. Soms sprak hij een woord van bemoediging tot Petrus. Soms sprak hij een woord van waarschuwing. Soms ook een woord van veroordeling. Wee u. En zo heeft de Heer Jezus dat voorgedaan. Hoe er gestreden moet worden. Zo hebben al de Bijbelheiligen gestreden. En zo ook ontvangen al Gods kinderen eenmaal de overwinning. Niet omdat ze zo best hebben gevochten of gestreden. Maar Christus heeft gestreden. Hij heeft overwonnen. En hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Sta dan uw lendenen omgord. Amen. We gaan tenslotte zingen, psalm 69, het laatste vers. Gij hemel, zee en aard, vermeld Gods lof en wat er verder volgt. Allemaal dank voor uw komst. Volgende week hoop ik weer opnieuw stil te staan bij Efeze 6 en dan het laatste gedeelte. En de keer erop dan, als alles, als we leven, bij de levende welzijn, uit de Richteren over Simson. Mocht u vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u die appen of mailen. En verder de volgende keer dus weer opnieuw. En ik wens u allemaal een wel thuis. En ik zwaai ook even naar de kinderen, want ik hoorde dat ze de laatste keer ik dat vergeten. En ze zitten er een beetje op te wachten. Tot ziens. Allemaal wel thuis.